En na de vele uitspraken in Johannes over de Heer Jezus, in bijzonder in hoofdstuk 3, wilde ik toch maar vanavond gaan naar hoofdstuk 4. Er wordt niet zo geweldig veel in gezegd, maar het is veel betekenend genoeg wat daarin uiteengezet wordt. Johannes 4 is althans in het eerste deel van het hoofdstuk de geschiedenis die wij noemen die van de Samaritaanse vrouw. De geschiedenis waarbij de Heer Jezus Judea verlaat, zoals het in vers 3 staat. Hij verliet Judea en ging wederom heen naar Galilea, naar het noorden waar hij vandaan kwam en officieel woonde in Capernaum immers. En dan staan er die bekende woorden uit vers 4, hij moest door Samaria gaan. Je vraagt je altijd af, van wie moest dat dan? En ja, betekent in ieder geval niet dat het noodzakelijk was om door Samaria te gaan. Want men heeft mij verteld dat het hoogst ongebruikelijk was om het zo te doen. Althans voor een Jood. En als er dus toch staat, hij moest door Samaria gaan, dan moest hij dat kennelijk van zijn opdracht geven. Daar hoeven wij geen twijfel over te hebben. Hij verliet dus Judea, daarmee de omgeving van Jeruzalem. Daar komt het op neer. Hij ging terug naar Galilea, maar voor de gelegenheid nam hij de kortste weg. Want dat was het. Recht door Samaria. Dat is een naam die men tegenwoordig geeft aan wat wij populair hier noemen, de Westbank. Dat zijn termen die in Israël zelf niet populair zijn, omdat ze herinneren aan de, nou ja, de oorlog en de politieke situatie, bezette gebieden, Palestijnen, hoe het maar heten mag. En men noemt het dus Samaria. Dat is ook wat het is, feitelijk het middelste gedeelte, feitelijk van het land. En er staat, en hij kwam dan in een stad van Samaria genaamd Sichar, nabij het stuk land het welk Jacob zijn zoon Jozef gaf. En al daar was de fontein Jacobs. Jezus dan vermoeid zijnde van de reizen zat al zo neder nevens de fontein. Dat is een snelle manier om wat verbindingen te leggen met de oud-testamentische geschiedenis. De naam Samaria speelt weliswaar niet een al te grote rol. In ieder geval niet in de dagen van de aartsvaders natuurlijk. Zelfs helemaal niet. Maar Samaria, het land Samaria, want dat is waar het om gaat, de provincie zo u wil. Het gebied Samaria kennen natuurlijk ook de stad Samaria. Die in de tijd de hoofdstad was van het Noordelijke Rijk, want zo wordt het genoemd. De hoofdstad van de 10 stammen van Israël. En uit dat deel van de geschiedenis, dat wil zeggen de geschiedenis van de 10 stammen, is de stad Samaria dus bekend. Het land eromheen daarmee ook, het draagt dezelfde naam. Maar daar hebben we het nog over. Verder wordt genoemd een stad van Samaria, in het gebied van Samaria, genaamd Sichar. Waarvan of totaal niet bekend is wat het is, of het is gewoon Sichem. Met de oud-testamentische Hebreeuwse naam, en dat zal het dus ook wel zijn. Sichem, nabij het stuk land het welk Jacob zijn zoon Jozef gaf. Sichem is een belangrijke plaats, inderdaad al in de geschiedenis van de aartsvaders. We komen de plaats namelijk tegen in Genesis 12. Want als Abraham in het beloofde land aankomt, vestigt hij zich daar. Dat wil zeggen, het is de eerste woonplaats van Abraham in het land Canaan. En dat is veelzeggend genoeg. Want waar het eigenlijk over gaat, is dat al deze namen die hier genoemd worden rechtstreeks van doen hebben op een of andere wijze met eerstgeboorterecht. Het ligt er niet helemaal dik bovenop, maar het komt toch vrij dicht in de buurt. Dat is in ieder geval zo voor de naam Samaria, omdat Samaria de hoofdstad was van het 10 stammenrijk en daarmee in het bijzonder van de stam van Efraïm. En dat was officieel de stam binnen Israël althans, met eerstgeboorterecht. En dat dat niet zo ver gezocht is, mogen blijken uit dat meteen in vers 5 ook de naam van Jozef genoemd wordt. De vader van Efraïm. Want Jozef, te midden van de zonen van Jacob, was inderdaad degene die eerstgeboorterecht ontving. U weet wel, het bekende verhaal van De zegeningen van het eerstgeboorterecht, zoals van Abraham overgedragen niet aan Ismaël maar aan Isaac. En door Isaac overgedragen niet aan Esau maar aan Jacob. En door Jacob overgedragen niet aan Ruben maar aan Jozef. En via Jozef overgedragen niet aan Manasse maar aan Efraïm. Dat is het verhaal. En namen uit die geschiedenis vinden we terug. Sichem, de plaats waar Abraham als eerste woonde, heeft dus ook iets met recht van de eersteling of eerstgeborene te maken in elk geval. Samaria als de stad van Efraïm en daarmee de hoofdstad van de 10 stammen van Israël. Eveneens een kwestie van eerstgeboorterecht. Wel dat Jacob, die hier genoemd wordt, eerstgeboorterecht kreeg boven Esau. Dat was een heel gedoe in de tijd. Het heeft ertoe geleid dat Jacob 20 jaar lang min of meer zich verborgen hield, dan wel op de vlucht was voor Esau. En zo was dat. Maar toen hij daarna terugkwam, vestigde hij zich op deze plaats. Bij Sichem, deze plek hier. En daarbij is sprake van het gebied waar Jacob toen woonde en wat hij later ook expliciet vermaakte aan Jozef. Toen Jacob de zegening eer van deze geboorterecht over Efraïm en over Jozef uitsprak, maakte hij hier ook speciaal melding van in Genesis 48. Hij zegt buiten de normale erfenis, dat stuk grond, dat is voor jou. Met andere woorden, dat stuk grond hier waarop deze bron is en waarop deze geschiedenis zich afspeelt, heeft rechtstreeks van doen met die oude kwestie uit Genesis, kwestie onder de aartsvaders van dat eerstgeboorterecht. En het is uiteraard niet voor niets dat het hier wordt aangehaald. En bovendien ook met nadruk niet toevallig. Want in de rest van het hoofdstuk, het gedeelte namelijk vanaf vers 43, zijn wij weer in Galilea. En daar is sprake van eveneens een zoon, namelijk een eerstgeborene, die genezen wordt. Gaat ook om de erfgenaam. En daarna in het volgende schriftgedeelte, in hoofdstuk 5 inmiddels, de genezing van de lamme te Bethesda, daar is uitdrukkelijk sprake van dat de eerste die in het water zou geworpen worden als het in beroering kwam, de eerste, die zou genezen worden. Maar één dus, en alleen maar de eerste. Zodat we drie geschiedenissen achter elkaar hebben die rechtstreeks in verband gebracht worden met eerstgeboorterecht. En waarom dat zo is? Wel, dat is makkelijk genoeg om het eenvoudig te houden eerst. Omdat dit allemaal tekenen zijn van de roeping van de gemeente. Het zijn tekenen, maar ze zijn van toepassing op het ontstaan of de roeping van de gemeente van eerstgeborenen uit onze tegenwoordige bedeling. Dat is de eenvoudiger, de meer bekende lijn, mag ik aannemen. Het is niet zo bekend, natuurlijk is het niet zo bekend, maar hij is meer bekend dan een ander aspect van het verhaal. Dat is dat datzelfde eerstgeboorterecht van de gemeente feitelijk in concreto, heel letterlijk, het eerstgeboorterecht is van Efraïm. Van Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Efraïm enzovoorts. En dus een lijn die gevolgd wordt via de 10 stammen van Israël. Dat verhaal steekt hier in de eerste plaats achter. En eigenlijk steekt het achter alle tekenen die de Heer Jezus deed. Maar vooruit, daar ga ik nou maar even niet op in. Maar in deze geschiedenis, zelfs met grote nadruk, omdat via deze plaatsnamen en via de vermelding van de bijzonderheden van deze plaats hier in vers 5, namelijk dat het een stuk land was het welk Jacob aan zijn zoon Jozef gaf enzovoort, daarmee worden we in ieder geval bepaald bij die kwestie van die erfenis van Abraham naar Isaac, naar Jacob, naar Jozef en dan naar Efraïm en zo naar Jerobeam, naar de 10 stammen namelijk, met Samaria als hoofdstad en zo verder. Ik kan het trouwens niet missen, want de Samaritanen, dat zijn dus niet slechts inwoners van de stad Samaria, maar eventueel ook van andere plaatsen in ditzelfde gebied dat nu eenmaal Samaria heet. Deze Samaritanen vinden inderdaad hun oorsprong in de Oud-Testamentische geschiedenis. Vreemd genoeg wil men dat graag wegredeneren. Ik weet niet wat daar de oorzaak van is. is geen enkele aanleiding toe. Geen bijbelse en ook geen klassieke. Ik bedoel, uit de klassieke geschiedschrijving komt men ook niet tot een andere conclusie. Deze Samaritanen namelijk mogen dan, of zijn dan wellicht een godsdienstige groepering. Dat zijn ze ook. En dat zijn ze tot in onze dagen. De aantallen zijn aardig uitgedund. Ik geloof dat er inmiddels nog maar een paar honderd zijn of zo. Zodat het al gauw als een secte betiteld wordt. Maar het mag dan een godsdienstige groepering zijn. Neemt niet weg dat het van oudsher wel degelijk als een soort van volk beschouwd wordt. Met een eigen godsdienst is de gedachte. En van dat volk als zodanig heeft men niet meer zoveel idee. Maar de godsdienst als zodanig bestaat nog. U vindt zijn oorsprong in 1 Koningen, meen ik. Of is het 2 Koningen? Die kan ik nooit uit elkaar houden, die 2 Koningen, weet u wel. 2 Koningen, geloof ik. Ja, 2 Koningen 17. In dat hoofdstuk is namelijk sprake van de verovering door de Assyriërs van wat er over was van het tienstammenrijk. Het noordelijke deel van Israël dus. Het rijk van de 10 stammen met Efraïm daarbij als belangrijkste stam. En de Assyriërs in hun dagen, ongeveer 722 voor onze jaartelling, namen het land in en in bijzonder dus de hoofdstad Samaria. En voerde de bevolking weg in de zogeheten Assyrisch ballingschap, waaruit zij officieel ook nooit zijn teruggekeerd. Een enkeling daar gelaten, want in dat geval zijn er altijd uitzonderingen. Maar het volk als zodanig niet. Waar het gebleven is, daar gaan we het nu vanavond maar toch maar niet over hebben, natuurlijk. Maar in de buurt van Oldebroek heb ik begrepen, dus laat me zitten. Onder andere dan, hè? Ja, goed. Dat is een heel ingewikkeld verhaal overigens, omdat het zoveel details kent in de loop der eeuwen. Maar daar ga ik me niet op in. Maar de gedachte is, het volk werd weggevoerd naar Assur, overigens ook gewoon naar Babel. Die plaatsnaam wordt in dat verband net zo goed genoemd. En wat er vervolgens gebeurt, wordt vermeld vanaf vers 24, namelijk nadat het volk uit het land is weggevoerd, staat er in vers 24 van 2 Koningen 17. De koning die van Assyrië bracht volk van Babel en van Ghouta, van Afa en van Hamat en van Sarfaim en deed hen wonen in de steden van Samaria. Dat wil zeggen, werd bevolking uit steden van Mesopotamië, uit het grote Assyrische Rijk, bevolking daarvan werd overgebracht naar de steden van Samaria. Dat wil zeggen, naar het gebied waar de 10 stammen gewoond hadden. De 10 stammen waren weg. Maar ja, je laat het land niet braak liggen. Dus niet erg economisch. Dus hij zette er andere volken in terug. En hij deed dat, staat er, in de plaats der kinderen Israëls. Er kwamen dus heidenen in de plaats van de kinderen Israëls. En zij namen Samaria erfelijk in. Dat wil zeggen dat ze daar generaties lang in ieder geval gewoond hebben. Hoeveel weten we niet. We weten trouwens ook niet wanneer dit precies geschreven werd. Dus dat zegt verder niet zoveel. Maar dat ze het erfelijk innamen wil zeggen dat het niet maar een tijdelijke aangelegenheid was, maar dat het van generatie op generatie zo bleef. En ze woonden dus in haar steden, waarmee dus de 10 stammen vervangen werden door heidenen. Maar ze woonden toen binnen de poorten Israëls. Of in ieder geval in het land Israëls, of zelfs in het land des Heren. Want daar komt het op neer. En dan staat er, en het geschiedde in het begin hunner woning al daar. Wat? Heren niet vreesden. Ze dienden Jehovah niet, staat er. Zo zond de Heren leven onder hen, die enige van hen doden. Daarom spraken zij tot de koning van Assyrië, zeggende: de volken die gij vervoerd hebt en hebt doen wonen in de steden van Samaria, weten de wijze des Gods van het land niet. Prachtige uitdrukking. Zij weten niet hoe ze de God van het land moeten dienen. Drong tot hen door dat het land zelf één God had. En dat die God niet slechts de God was van Israël of zo, maar in het bijzonder ook de God was van dit land. Dat is nu overigens nog zo. Want de beroemde discussie over de vraag wiens land Palestina nu eigenlijk is. kan maar op één manier beantwoord worden. Hè? Het is des Heren, mijn is het land, zegt de Heer. Daar kan niemand rechten op laten gelden, behalve de Heer zelf. Dat is het idee. Ja, het was twee koningen. Hè? Nou goed. Wij weten, of zij weten, de wijze des Gods van het land niet. Daarom gaat er van alles mis. Daarom heeft hij leven onder hen gezonden. En ziet, zij doden hen, terwijl zij niet weten de wijze des Gods van het land. Deze heidenen. En dan staat er, toen gebood de koning van Assyrië, zeggende: breng een der priesteren daarheen, die gij lieden vandaar weggevoerd hebt, dat zij heen trekken en wonen al daar, en dat hij hun leren de wijze des Gods van het land. Zo kwam een uit de priesteren die zij van Samaria weggevoerd hadden, en die woonde te Bethel, het huis Gods, en hij leerde hun hoe zij de Heere vrezen zouden. En daarna staat er, nou ja, ze vrezen nog meer goden, maar onder andere vrezen ze dan toch in ieder geval de Heere. Zo staat het in vers 32 enzovoorts. Daar gaat het me nou verder niet om, maar het gaat me om het idee dat hier heidenen waren die kwamen te wonen binnen de oude grenzen van het land des Heeren, binnen de grenzen van Canaan, dus binnen de grenzen van Israël. En ze werden daar onderwezen in de dienst aan Jehovah. En dat is het dan. Door kennelijk een van de priesters die met de 10 stammen eerst mee was weggevoerd. En die ene werd teruggestuurd om het volk daar te onderwijzen. En soms ben ik geneigd te zeggen, en zo hebben we hier heidenen die deel kregen aan het burgerschap Israëls. Het is misschien wat overdreven gezegd, maar zoiets is het dan toch. En ze worden beschouwd als de erfgenamen en opvolgers van de 10 stammen van Israël. Enzovoort. Nou, dat zijn de Samaritanen. Zo worden ze trouwens genoemd in vers 29. Waar staat, maar elk volk maakte zijn goden en ze stelden ze in de huizen der hoogte die de Samaritanen gemaakt hadden. Enzovoort. Dus deze lui worden Samaritanen genoemd. En ze waren althans tot op zekere hoogte onderwezen in nou ja, in de dienst aan Jehovah enzovoorts. De aardigheid is dat het nog redelijk goed is na te gaan tot in onze dagen. En ik kan het ook nooit vertellen zonder daarbij te grijnzen. Want het is een schitterend verhaal. En het verhaal zet alle moderne theologen, dat zijn verder de meeste, volkomen op het verkeerde been en geven hen ongelijk. Want de gedachte is dikwijls, is algemeen aanvaard. Dan kun je in heel Kampen en Apeldoorn en hoe het maar heten mag, kun je dat horen. Namelijk dat de boeken van Mozes geschreven zouden zijn in de Babylonische ballingschap. En dat bijvoorbeeld Genesis 1, het zogeheten scheppingsverhaal, zou zijn overgenomen grotendeels van Babylonische tradities door de Joden in hun Babylonische ballingschap. Leuk, hè? En er is één argument tegen, daar kun je nooit tegenop. En dat is misschien de reden waarom men die Samaritanen probeert weg te redeneren in onze dagen. En hen probeert te verklaren tot een wat jongere, min of meer Joodse secte. Want het verhaal is eenvoudig genoeg. Deze Samaritanen kwamen in het land en werden onderwezen in de wijze des Gods van het land. Ver voordat de twee stammen, dat zijn de Joden, werden weggevoerd in Babylonische ballingschap. En raad eens wat, de Samaritanen hebben de 5 boeken van Mozes. Dus die bestonden al meer dan een eeuw voordat de Joden in Babylonische ballingschap werden weggevoerd. Makkelijk genoeg. En dus zijn ze niet door de Joden geschreven in een Babylonische ballingschap. Überhaupt trouwens niet door de Joden geschreven, want de Samaritanen, 10 stammen van Israël, hadden dat al voor die tijd. Dat is duidelijk genoeg. Ik denk dat ze bij de gelegenheid die hier beschreven wordt in vers 27 onderwezen werden in, inderdaad, de boeken van Mozes. Meer hebben ze ook niet. Tot vandaag, dezezelfde Samaritanen. De Torah, de 5 boeken van Mozes. Makkelijk genoeg. Nou goed, hoe dat ook zij, deze Samaritanen dan op een of andere wijze worden beschouwd als erfgenamen, dan wel opvolgers, maar als erfgenamen van de 10 stammen van Israël. Hebben die? En daarna wordt het zo aardig dat wij in het Nieuwe Testament, hier in de bediening van de Heer Jezus zelf, tegenkomen dat hij moest door Samaria gaan. Hij verliet Jeruzalem en Judea, het land der Joden. En waar het eerst terecht kwam, was in Samaria. En als we daarna in de handelingen terechtkomen, handelingen 1, dan staat daar, men zal van hem getuigen, beginnende Jeruzalem, geheel Judea, en dan Samaria, alsof het er iets nog toe zou doen, Samaria, en het deed er dus iets toe, hè? Samaria en dan de einden der aarde, daar was niks tussen. Jeruzalem en de einden der aarde, en daartussenin wordt alleen Samaria genoemd. Dat is ook niet voor niks trouwens. En daarna lezen we de volgende hoofdstukken van Handelingen. En dan komen we in Handelingen 8, na de dood van Stefanus. En na de introductie van ene Saulus in hoofdstuk 7, komen wij in hoofdstuk 8 terecht. Waar door toedoen van Saulus, notabene, hij was nog niet eens de apostel. Ik vind het heel leuk. Waar door toedoen van Saulus het evangelie terechtkomt in Samaria. Eerst. En vandaar pas, eveneens, door toedoen van Saulus komt het verder in de wereld terecht. Maar dan staat er in Handelingen 8 vers 1. Saulus had mede welbehagen aan de dood van Stefanus. En er werd te dien dagen een grote vervolging tegen de gemeente die Jeruzalem was. En ze werden alle verstrooid door de landen van Judea en Samaria. Alleen de apostelen niet, maar gelovigen wel, enzovoorts. En zo ontstond er in Samaria zelfs een christengemeente, officieel de eerste buiten Jeruzalem. Althans binnen de Bijbelse geschiedenis. En de andere kant van het verhaal, maar dat staat niet in de Bijbel, dus ik zeg er altijd bij, dat hoef je van mij niet te geloven. De andere kant van het verhaal is dat men heeft uitgerekend dat in hetzelfde jaar, in dezelfde tijd dat het evangelie naar Samaria ging, werd er niet alleen een gemeente in Samaria gesticht, maar eveneens in Glastonbury. Dat heette toen nog niet zo overigens, dat heette toen nog Evelyn. Huh? In Brittannië. Ja, daar gebracht door ene Jozef. Enzovoort. Goed gedocumenteerde geschiedenis, maar zoals gezegd, het staat niet in de Bijbel. Maar het ging mooi gelijk op, want waar Samaria voor staat is makkelijk genoeg. Samaria staat voor de heidense opvolgers van de 10 stammen van Israël. En onder heidens bedoel ik niet dat ze niet 10 stammen van Israël zouden zijn, niet Israël. Ik bedoel gewoon, doet niks ter zaak en ze zijn in ieder geval niet Joods. Hebben die nog? Nee, het is een ingewikkelde manier om te zeggen dat de 10 stammen, waar ter wereld ze dan ook waren, officieel niet Israël zijn. Het zijn heidense volkeren. Daar gaat het maar om. Het is Lo-Ami, dus is tot vandaag officieel eigenlijk zo gebleven. Daar gaat het maar om. Maar waar het om gaat is dat deze inwoners van Samaria, deze Samaritanen, beschouwd worden als de heidense erfgenamen en opvolgers van de 10 stammen van Israël. Maar ergens in de wereld moeten de echte opvolgers en erfgenamen van de 10 stammen van Israël wonen. En tegelijkertijd komt op beide plaatsen het evangelie aan. De ene kant in de oppervlakte van de Bijbelse geschiedenis in Samaria. En onder de oppervlakte van de Bijbelse geschiedenis, namelijk in de kerkgeschiedenis, komt het aan in Evelyn, in Glastonbury, want zo heette dat later, toen de Saxen er eenmaal kwamen, enzovoorts. En wij houden het op dat daar inderdaad Ephraim zijn domicilie had in die dagen. Dat verhaal ga ik natuurlijk niet elke keer weer uitgebreid vertellen, maar ik roep het maar even op, hè. Achter Samaria zit altijd dat verhaal van die 10 stammen, want dat is de plaats waar ze thuis horen. En Samaritanen zijn in ieder geval in de Bijbelse typologie daar de vertegenwoordigers van. Ik heb nooit zoveel met mijn vader persoonlijk gepraat over bepaalde Bijbelse thema's. Hij liet het mij uitzoeken en andersom ook zeg ik dan maar. Nou goed, laat maar zitten. Maar toen ik hem een keer dat verhaal vertelde over die 10 stammen enzovoort, zei hij, ja, dat is een bekend, natuurlijk is het een bekend verhaal. Hij zei, maar het is in ieder geval 100% zeker uit de schrift dat Samaria, de Samaritanen, een type zijn van de gemeente. Voilà. En daar sluit ik me graag bij aan. Maar het punt is dat waar in de Bijbel Samaria genoemd wordt, gebeurt op de achtergrond nog veel meer. Maar dat wordt in de Bijbel niet verteld, omdat dat nou eenmaal die grote verborgenheid is, dat wonderlijke verhaal wat men niet zou geloven als verteld zou worden, enzovoort. Hè? dat verhaal. Maar het steekt hierachter. En vandaar die uitgebreide introductie hier ook in Johannes 4. Hij moest door Samaria gaan. Er is altijd wat specifiek aan bod komt. En zoals ik laatst nog gelezen heb in het een of andere commentaar, er stond gewoon, nou ja, Samaria is in de Bijbel de overstap tussen de Joden en de heidenen. Als je van de Joden naar de heidenen gaat, het gaat via Samaria. Er stond alleen niet bij waarom, wat daar de zin van was. Maar dit is er de zin van uiteraard. Je gaat van de twee stammen, via de 10 stammen, naar de heidenen. Of voor zover het naar de heidenen gaat, dan toch eerst naar wat vroeger de 10 stammen van Israël waren. Zo zit dat. En dat is wat hier wordt uitgebeeld met grote nadruk. Sichem, de eerste woonplaats van Abraham in Canaan, om de rest van Sichem maar te vergeten. Nou ja, de rest van Sichem te vergeten. Het is eigenlijk te mooi om het over te slaan, hè? Maar ik kan het niet allemaal bespreken. Hè? We kennen de geschiedenis van Jozef. Dat was de eerstgeborene. Jozef wordt ons geïntroduceerd als het lievelingetje van pa. Dat betekent gewoon als de eerstgeborene, als degene die eerstgeboorterecht zou erven. Dus, want pa was vrij om hem aan te wijzen. Dat zou hij zeker doen. En dat had hij al gedaan via die veelvervige rok, weet je wel. En Jozef werd erop uitgestuurd om zijn broers te bezoeken. Hoeveel broers ging hij bezoeken? Hè? 10. Want Benjamin mocht niet buiten spelen. En Jozef zelf, ja, hij bezocht zichzelf niet. Dus dan had je er nog maar 10. Jazeker. Hetzelfde als toen die broers later naar Jozef in Egypte kwamen. Hoeveel kwamen er? 10. En de tweede keer? Ook 10. Ja, toen was Benjamin erbij, maar Simeon niet. Want die zat nog in de bak. In de baaiers, sorry, ik moet het netjes in het Hebreeuws zeggen. Nou goed, laten we zitten. Bleven de 10. Dus hij ging zijn 10 broers zoeken. En toen zei pa, zei tegen Jozef, ga je broers maar eens bezoeken. Want die weiden toch bij Sichem. Leuk, hè? Jozef wordt geïntroduceerd, treedt handelend op. En eerste plaatsnaam, Sichem. Maar daar waren ze niet. Ze waren bij Dothan, dat was niet zo best. Maar ze hadden bij Sichem moeten zijn. Dan heb je het verhaal. Ze hadden bij Sichem moeten zijn, maar daar waren ze niet. Dan moest hij ze zoeken. Enzovoorts. Nou goed, hier ook. Sichem, dat is waar het eerst terecht komt. Omdat dat rechtstreeks van doen heeft met die kwestie van het eerstgeboorterecht. Met Jozef, positie van Jozef, erfenis, enzovoorts. En de aardigheid is dat hier dan staat in vers 6. En al daar was de fontein Jacobs. Er moeten er meer geweest zijn op grond van Genesis. Maar één is genoeg, want de fontein Jacobs typologisch is makkelijk genoeg. Een fontein staat namelijk altijd voor beloften. Een belofte. Een fontein, de bron, de put, die zo'n belangrijke rol speelt in de geschiedenis van de aartsvaders. En in het bijzonder in de geschiedenis van Isaac, daar gaat het eigenlijk nooit over iets anders dan over putten, bronnen. Hij graaft ze en iemand gooit ze weer dicht of iemand steelt ze en ze graven ze weer op, enzovoorts. Ze zijn de bronnen kwijt, zeg maar. Er zijn zo'n bronnen, ik weet niet meer zo welke het was. Die was door Abraham gegraven en wordt later door Isaac weer gegraven. En hij geeft hem dezelfde naam weer, enzovoorts. Ze zijn steeds de bronnen kwijt, op een of andere wijze. Of dat ze gewoon verdwenen zijn en vergeten, of iemand heeft ze afgenomen of zoiets. Maar waar het over gaat is gewoon dat deze bronnen altijd een beeld zijn van de beloften Gods. Want wat God beloofd heeft in het Oude Testament in het algemeen is eeuwig leven. En levend water is daar de uitbeelding van. En zeker ook hier in het Johannes-evangelie. In meerdere hoofdstukken zelfs. Dus de fontein Jacobs is de verwijzing naar de beloften die God gedaan heeft aan Abraham, Isaac, Jacob, maar daarna wel degelijk aan Jozef en via Jozef aan de 10 stammen in het bijzonder. Meer dan aan de 2. En vandaar deze route. Hij moest door Samaria gaan. Bij de fontein Jacobs. Alsof het voor de geschiedenis wat uitmaakt waar het was, laat staan dat we zouden moeten weten hoe die bron heet. Historisch betekent het niks, maar typologisch uiteraard een heleboel. Daar kwam dan een vrouw uit Samaria om water te putten, enzovoorts. En dan vraagt de heer aan hem, aan haar, geef mij te drinken. In vers 7, je moet toch op een of andere wijze het gesprek beginnen. Nou, het schijnt niet waar. Het is altijd een probleem, wat zeg je dan, broer? Ja, dat weet ik ook nooit. Geef mij te drinken. En toen zei zij, hoe begeert gij die een Jood zijt van mij te drinken die een Samaritaanse vrouw ben? Want de Joden houden geen gemeenschap met de Samaritanen. Nou zou je dat laatste niet al te absoluut moeten lezen, want de discipelen waren de stad in om brood te kopen, toch?
Ja.
Ja, dus er werd wel handel gedreven, hoor. Maar ja, goed, dat is één ding, hè. Maar betekent dus dat ze elkaar op afstand hielden, zoveel mogelijk. Dus, de Joden houden geen gemeenschap met de Samaritanen. Jezus antwoordde en zei tot haar, indien gij de gave Gods kendet, en wie hij is die tot u zegt, geef mij te drinken, zo zoudt gij van hem begeerd hebben en hij zou u levend water gegeven hebben. Met andere woorden, het is de Heer zelf die over zichzelf begint te spreken. Indien gij de gave Gods kendet, en indien gij kendet wie hij is die tot u zegt. De gedachten van die vrouw worden door de Heer Jezus dus daarbij bepaald. En de gedachte is dus ook dat op een of andere wijze deze Samaritaanse vrouw hem wellicht op een of andere wijze zou kunnen kennen. Nou ja, door reputatie, van horen zeggen, dat kan allemaal. Maar hij begint erover. En de vrouw begrijpt daar niet zoveel, althans aanvankelijk niet. En zegt, heren, gij hebt niet om mede te putten en de put is diep. Van waar heb gij dan het levend water? Het antwoord had kunnen zijn, toch uit de put. Want het levende water waarover gesproken wordt, is natuurlijk niet letterlijk levend water. Zoals het zo dikwijls, vooral in het Johannesevangelie het geval is. De heer doet meteen uitspraken met een veel diepere betekenis dan deze oppervlakkige. Het water zal wel degelijk uit deze put komen, uit deze fontein. Hij is die fontein, namelijk. De beste verklaring van deze woorden vinden we ook nu weer in Johannes 7, vers 37. Waar de Heer Jezus zegt, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dat wil zeggen, uit zijn binnenste. Uit dat van de Heer Jezus. Hè? En daarna staat er keurig bij, de betekenis ook nog, dit zei hij van de geesten welke ontvangen zouden die in hem geloven, want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Terugbladerend zeg ik dan dus ook nu dat deze vrouw bij deze gelegenheid hier in Samaria of bij Sichem dit echte levende water nog niet kon ontvangen. En als de Heer zegt dat zij wellicht van hem zou begeerd hebben levend water, dan wil dat nog niet zeggen dat op dit tijdstip de Heer dat levend water zou kunnen geven. Want dat kan nog niet. Zegt ook hoofdstuk 7. Maar dat is een kwestie van tijd. En nogal weinig tijd, uiteraard. Hè? Nou goed. Waarna de Samaritaanse vrouw in vers 12 vraagt, zijt gij meerder dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft. En hij zelf heeft eruit gedronken en zijn kinderen en zijn vee. En het antwoord is uiteraard ja. Maar dat, ook dit wordt niet gegeven, dit antwoord. En daarmee probeer ik er dan toch maar op te wijzen dat de Heer dus niet gretig ingaat op de vragen die de vrouw eventueel stelt. Hè? Ik zeg het met opzet, want ja, beslot zijn we aan dit thema begonnen vanwege het idee dat dikwijls leeft dat juist in het Johannesevangelie ons de Heer Jezus wordt voorgesteld als God of als God de Zoon of iets wakker. De Zoon van God, de Messias, enzovoorts. En het opmerkelijke is juist dat dat weliswaar het geval is, maar dan pas vanaf zijn opstanding uit de dood en niet eerder. En de uitspraken van de Heer zelf zijn terughoudend. Pas als Johannes de Evangelist commentaar levert, zoals we in het voorgaande hoofdstuk dan toch uitgebreid gezien hebben, dan wordt het definitief. Maar hier nog niet. Zijt gij meerder dan onze vader Jacob? En de Heer gaat er niet op in. En hij zegt dus ook niet ja. En in zekere zin, hij was het ook nog niet. Hij moest dat nog worden. Meer dan vader Jacob. In elk geval, Jezus antwoordde en zei tot haar, vers 13, en ieder die van dit water drinkt zal wederom dorsten, maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten, maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water springende tot in het eeuwig leven. Waarbij de Heer Jezus dus zegt dat hij de echte fontein, de echte bron Jacobs is. Dat is ook precies wat hij in Johannes 7 dat we zojuist gelezen hebben, wat de Heer daar zegt. Want die uitdrukking, stromen des levende waters zullen uit zijn binnenste vloeien, is ontleend aan Jesaja 12. Maar die stromen zouden uit zijn binnenste vloeien. Niet zozeer uit het binnenste van een ieder die gelooft, maar uit het binnenste van de Heer Jezus zelf. Het zal uit hem genomen worden. En het zal aan ons gegeven worden, vrij naar Johannes 16. Hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen, enzovoorts. De Heer Jezus is immers uiteindelijk in zijn opstanding de oorzaak voor eeuwige zaligheid, de bron van eeuwig leven, enzovoorts. Het leven wat wij ontvangen hebben, ontvangen we uit hem. En daarna zeggen we weer gewoon van hem. Met andere woorden, de Heer zegt gewoon, ik ben die bron. En dus zegt nu die vrouw, want die gaat er langzamerhand op in, op die diepere uitspraak in vers 15. De vrouw zegt dus, Heere, geef mij dat water, opdat mij niet dorsten en ik hier niet komen of moet komen om te putten. Wat het maar is, laat hij dan maar doen wat hij zegt of schijnt te zeggen. En de Heer zegt dan, ga heen, roep uw man en kom hier. Het wordt altijd als een verwijt beschouwd. En bij deze gelegenheid neem ik het toch maar voor deze vrouw op. Er staat, de vrouw antwoordde en zeide, ik heb geen man. Toen zei de Heer Jezus, gij hebt wel gezegd, ik heb geen man, want gij hebt 5 mannen gehad. En die gij nu hebt, is uw man niet. Heb gij met waarheid gezegd. Het resultaat is dat bij de wettische beschouwing van zo'n schriftgedeelte, de vrouw meteen beschuldigd wordt van overspel, echtscheiding en wat het allemaal wezen mag. Eenvoudig omdat ze 5 mannen gehad heeft en die ze nu heeft, is de man niet. Ik stel voor om het er maar op te houden dat ze achtereenvolgens 5 mannen gehad heeft. Dat wil zeggen niet gelijktijdig, maar achtereenvolgens. Omdat ze stuk voor stuk zijn overleden. En nu er dan weer een man kandidaat was, leek het misschien toch verstandiger om maar niet te trouwen. Want misschien bracht het wel ongeluk. Zoiets, denk ik. Er wordt niks verkeerds over gezegd, Heer. En er is voor ons ook geen aanleiding om er wat verkeerds over te zeggen. Dus. Het punt is gewoon dat de Heer Jezus laat weten dat hij haar kent. En waarom juist dit? En waarom dat dan nog opgeschreven staat ook? Dat is wel aardig, dat is vanwege de typologie, uiteraard. Want als deze Samaritaanse vrouw hier de officiële vertegenwoordigster is, profetisch althans, van de Samaritanen, als zodanig, wat betekent het dan, gij hebt 5 mannen gehad? Dat is niet zo moeilijk hoor. Die 5 mannen zijn gewoon de 5 boeken van Mozes. Toch? De vrouw, die staat onder de wet des mans. In dit geval 5 mannen. Nou en? Dat is de wet. De Torah. Dat zijn 5 boeken. 1 Mozes, 2 Mozes, tot en met 5 Mozes. Bij de Duitsers is dat, hè. Ik moet het altijd omrekenen. 3 Mozes, wat is het dan voor weer? Nou ja, goed. De 5 boeken van Mozes. Ik denk wel dat het is. Dat het zo is. Is trouwens wel vermakelijk. Want als we later terechtkomen bij die rijke man en die arme Lazarus, meen ik mij te herinneren dat die rijke man, die had 5 broers. Net zo goed de verwijzing naar de 5 boeken van Mozes, de wet. Dat is de basis van heel het Oude Testament, de Torah, de wet. Ik denk dat het daarop slaat. En als er daarna staat, en die gij nu hebt, is uw man niet. Dat betekent gewoon dat van die wet in de praktijk dan toch maar weinig over was. In het praktische leven. Zoals bij de Joden trouwens ook. Zou je net zo goed zelf kunnen formuleren. Men heeft ook de wet, maar waar men onder leeft, ja, dat lijkt nauwelijks nog op de mosaïsche inzettingen. Maar goed, daar gaat het verder niet over. In ieder geval, de vrouw concludeert. Heren, ik zie dat gij profeet zijt. Let op, niet ik zie dat gij de Messias zijt. Dat zou erg voorbarig geweest zijn. Maar ze zegt, heren, ik zie dat gij een profeet zijt. Dat sluit volkomen aan bij het voorgaande hoofdstuk, waar het Nicodemus was, die zei, gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen, zo God met hem niet is. Een leraar van God gekomen en hier een profeet. Meer niet. Ook niet, ik zie dat gij de zoon van God zijt. Laat staan, ik zie dat gij zijt God de zoon. Niet van dat alles, zie dat gij een profeet zijt. De heer spreekt het ook niet tegen. Maar ze erkent hem als profeet omdat hij iets weet wat hij normaal gesproken niet had kunnen weten. Dat is het verhaal. En er komt later de uitleg over in de volgende verse. Dus ik ga maar gewoon door. Ze beschouwt hem als profeet. En op grond van deze uitspraak, let op dat er helemaal niet meer op ingegaan wordt, op die kwestie van die mannen enzovoort. Het is een prachtig verhaal in omloop dat zegt, nou ja, ze had een losbandig leven geleid, zal ik maar zeggen. Ze kon de mensen niet onder ogen komen. Daarom kwam ze op dit uur van de middag, de zesde uur, dat is rond het middaguur. Zeg maar het heeste van de dag zowat enzovoorts, komt ze water halen. En wij weten, omdat het in alle encyclopedieën staat, dat het hoogst ongebruikelijk was om 12 uur middags water te gaan halen. Ik denk altijd, nou ja, als het toch in de Bijbel voorkomt, is het misschien toch niet zo ongebruikelijk als wij denken. Dan is het hele argument dus weg, hè? En zo schuw was ze ook niet, want ze ging naar Sichem en ze bracht een hele stad de boodschap. En ze kwam met de hele volk terug. Dus zo taboe was ze in de stad nou ook weer niet. Begrijp je wel, er zijn zoveel lelijke dingen over die vrouw gezegd. Dat voor de hoog tijd om terug te keren tot wat er echt staat. Het meest opvallende is dat er geen enkel woord van verwijt van de kant van de heer gesproken wordt. Er is waarschijnlijk ook niet de minste aanleiding toe, denk ik. Nou goed. Ik zie dat gij een profeet zijt, zegt ze. En dan, meteen een vraag aan de profeet. Onze vaders, die van de Samaritanen dus, hebben op deze berg aangebeden, Gerizim. De berg Gerizim, dus niet helemaal zonder enige grond. Dat gebeurde overigens, want Gerizim speelt een belangrijke rol in de oude geschiedenis, al in de dagen van Jozua. Dus zo vreemd is dat nou ook weer niet. En aangezien die lui, die Samaritanen, eenmaal niet in Jeruzalem woonden en toch een plaats speciaal wilden hebben gewijd aan de Here, lag Gerizim heus wel voor de hand, hoor. Maar goed. Onze vaders hebben op deze berg aangebeden en gijlieden zegt dat te Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. En de vraag is dus, hoe zit het nu? En Jezus zei tot haar, vrouw, geloof mij, de uren komt wanneer gij lieden nog op deze berg, nog te Jeruzalem, de Vader zult aanbidden. En via die uitdrukking, de uren komt, en via vergelijking met andere schriftgedeelten, vooral in Johannes, waar die term gebruikt wordt, de uren komt, of de uren is, of de uren is aangebroken, blijkt dat het de normale aanduiding is voor het tijdstip van de opstanding van de Heer Jezus, en daarna al wat er verder volgt. Het was zijn uren, de uren waar het om gaat. En die uren waarover de Heer spreekt is dus in ieder geval aangebroken ter gelegenheid van zijn opstanding. Nu nog net niet, maar het komt nog. De uren komt wanneer gijlieden nog op deze berg, nog te Jeruzalem, de Vader zult aanbidden. Dat wil zeggen, men zou overal de Heer kunnen aanbidden, het lijkt me duidelijk. Maar het gaat er natuurlijk om dat onder het oude verbond wel degelijk een speciale plaats ook aangewezen was als speciale zetel van de godsdienst. De plaats waar God geacht werd te wonen, op zekere wijze. Er is niks moeilijks aan. Maar het maakt onderdeel uit van wat wij populair noemen religie. Godsdienst, religie. En de aardigheid is nou juist dat door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus een eind gemaakt is aan religie. Want christendom is geen religie. Sorry. Maar dat is nou helemaal zo. Christendom is geen religie. Religie naar bijbelse maatstaven en naar wereldse maatstaven bestaat uit het handhaven van bepaalde leefregels met de gedachte dat God dan wel de goden dat van de mens eisen. En daarom is christendom naar bijbelse maatstaven geen religie. De enige bijbelse religie, bijbelverantwoorde religie, is die van het leven onder de Mosaïsche wet, onder het Oude Verbond. Maar die is beëindigd geworden door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. En daarom hebben wij geen religie, maar in plaats daarvan geloof. Religie naar bijbelse maatstaven, al het andere moet u dus helaas compleet vergeten. Religie naar bijbelse, maar ook naar wereldse maatstaven bestaat uit werken. Zoek het maar op in Vandalis Groot Woordenboek of waarin dan ook maar. Religie bestaat uit werken. En wij, onze godsdienst bestaat niet uit werken, maar bestaat uit geloof. In de leer dus, in wat de schrift leert, in wat God geopenbaard heeft. Het is geen vies woord, leer, dat is heel goed. In wat God geopenbaard heeft. De waarheid. Dat daar werken uit voortkomen, dat is waar. Maar dat is niet punt 1. Dat is niet waar het echt om gaat. Waar het om gaat is geloof. En ook inderdaad praktisch geloof. Leven uit geloof. Maar niet werken of wet of wat het maar wezen mag. Primair, daar gaat het maar om. En daarom wordt christendom niet beschouwd als een religie, maar als een geloof. Daar hebben wij het volgende op gevonden. We zijn religie voortaan geloof gaan noemen, omdat het christendom, wat geen religie was, daarna toch een religie werd. Het werd een kwestie van werken en wet en voorschriften en regels en heerschappij en tucht en kerkelijke rechtspraak en wat het allemaal wezen mag. Het werd allemaal wet. Toen kenden wij het onderscheid niet meer tussen godsdienst, religie en geloof. En vervolgens zijn we boeddhisme geloof gaan noemen, het mohammedanisme enzovoorts. En het jodendom ook zijn we geloof gaan noemen. En dus wordt er gesproken over gelovige joden. En men bedoelt de orthodoxen. Nou, die zijn niet gelovig, die zijn ongelovig. Dit heeft niks met theologie te maken wat ik u nu vertel. Dat is gewoon taal. En fatsoenlijk taalgebruik. Zij die onder godsdienstige wetten leven, hebben niet een geloof. Ze hebben een religie. En wij die niet onder godsdienstige wetten leven, wij doen dat omdat wij één geloof hebben. Onthoud hem goed hoor, dit is de Bijbelse betekenis. En als daarna toch wij behoefte hebben aan religie, omdat het een menselijke behoefte is, zegt de apostel, nou dan, goed, maar die bestaat dan daaruit dat wij onze lichamen stellen tot leven, heilig, Goden welbehagelijk offer. Want dat is onze redelijke godsdienst. Maar naar algemene maatstaven is dat geen godsdienst. Komt er namelijk voor in de plaats. Godsdienst wil zeggen dat je aan God iets aanbiedt, offers brengt, tienden geeft voor mijn part en al dat soort dingen meer. Dat is godsdienst. Maar leven uit geloof wil zeggen dat we hemels hebben en houden aan de Heer geven. Nou, houden kan eigenlijk niet, hè. Hebben en houden. We houden het niet, we hadden het, hè. Ons hebben en hadden. Nou, in ieder geval, alles 100%, dat is bijbels. Maar dat valt niet meer in de categorie religie. Dat is het verhaal. Nou goed. En dus, de uren komt dat gij nog op deze berg, nog te Jeruzalem de Vader zult aanbidden. Want de aanbidding te Jeruzalem is religie, voorschrift, wet van de Joden. En de aanbidding op Gerizim, voorschrift, wet, uit dit geval van de Samaritanen. Maar aan beide komt uiteraard een eind, in elk geval, wat voor wijze dan ook, er komt een eind dan door de dood en opstanding van Christus. En sindsdien is er geen enkele plaats op aarde meer die op een of andere wijze heilig zou zijn, in de zin van dat een bepaalde plaats specifiek aan God gewijd zou zijn. En als centrum, zal ik maar zeggen, van de godsdienst. Die hele godsdienst bestaat namelijk niet meer. En geloven doe je overal. Leven uit geloof doe je overal. Dat is het idee. En dat is wat hier wordt aangekondigd. einde, ene kant van het Jodendom en de andere kant het einde van het Samaritanisme. Want zo schijnt dat te heten. En dan in vers 22. Gij lieden aanbidt wat gij niet weet. Wij aanbidden, gij Samaritanen, wij aanbidden wat gij, of gij Samaritanen aanbidt wat gij niet weet. Wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. En de gedachte is dan toch dat die zaligheid die op die uren uit vers 21 tot stand zou komen, zijn oorsprong vindt, of haar oorsprong vindt, in de Joden. Dat kan u niet missen, want hij zou tot stand gebracht worden door de Heer Jezus zelf. En hij is uiteraard een Jood. Dat is een understatement. Hij is de Jood, bij uitstek. Zoals het hoofd van de stam van Juda. Koning uit het huis van Juda, enzovoort. Dus de zaligheid is uit de Joden, vindt daar zijn oorsprong. En voor zover die zaligheid gepredikt zou worden, zou hij oorspronkelijk, dat gaat om de oorsprong, oorspronkelijk ook gepredikt worden door de Joden. Daar komt het op neer. En dat betekent dat die zaligheid inderdaad in de eerste plaats bekendgemaakt zou worden aan de Joden, maar via de Joden zou het gebracht worden inderdaad ook aan anderen. En in de eerste plaats naar Samaria. Zoals de geschiedenis later aantoont. Daarna staat er, maar de uren komt, heb je de uren weer, de uren komt en is nu, wanneer de ware aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en waarheid. Dat de uren komt lijkt me duidelijk. En is nu wil zeggen dat het is na een lange voorafgaande periode. Het gaat om een uren waar lang op gewacht is. En zoals gezegd, als je het heel strikt neemt, was hij hier nog niet aangebroken. Maar komt wel. En verder moet ik natuurlijk ook zeggen dat in de prediking van zowel Johannes de Doper als de Heer Jezus natuurlijk vooruitgegrepen wordt op wat binnen afzienbare tijd dan toch gerealiseerd zou zijn. Dus de uren komt en is nu wanneer de ware aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en waarheid. Het zijn twee termen die we al eerder zijn tegengekomen. Waarheid in hoofdstuk 1, geest in hoofdstuk 3. En beide termen zijn aanduidingen van het nieuwe verbond als zodanig. Want de wet, weet u nog, Johannes 1 was door Mozes gegeven, genade en waarheid. Dat is dan het nieuwe verbond dus. Door Jezus Christus geworden. En dat zou gebeuren onder het nieuwe verbond dat beschreven wordt als bediening des geestes. En waaronder een nieuw verbond, waaronder een ieder leeft die uit de geest geboren is enzovoort. De term bediening des geestes komt uit 2 Korinthe 3. Geest en waarheid. Men kan geest en waarheid trouwens ook gewoon lezen als hendiadis, namelijk als een ware of een waarachtige geest. Een geest namelijk die de waarheid is toegedaan. En ik denk dat de meest voor de hand liggende betekenis van de term is. Dat men de Vader zal aanbidden in een waarachtige geest. Een geest heeft met het denken te maken waarmee de waarheid gezocht wordt. Een geest die de waarheid is toegedaan. En dat heet dan geest en waarheid. Want de Vader zoekt ook de zulken die hem alzo aanbidden. Dat is het oude verhaal, ik heb het vaak genoeg gezegd. Als men de waarheid zoekt, zal God zich bekendmaken. En zal blijken dat hij de waarheid is. Of iets lager niveau dan. Wanneer men waarheid zoekt, zal men de Heer Jezus ontmoeten. Want het geldt nog steeds dat de Zoon des Mensen gezonden is om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Dat is nog steeds zo. En het is het belangrijkste tegenwoordige werk van Christus, als ik het zo mag zeggen. Het zoeken van degene die verloren zijn. Het zich bekendmaken aan degene die de waarheid zoeken. En dat geldt voor zowel ongelovigen als voor gelovigen overigens. Dat is nog steeds zo. En als men de liefde voor de waarheid verworpen heeft, zendt God een geest der dwaling. Dus of het een of het andere. Vandaar dat het zulke uitersten zijn. Nou ja, sommigen vragen dat wel eens. Of merken dat op? Want een groot verschil is dat toch. De ene kant. Als men de waarheid verwerpt, wordt men alleen maar gekker. Als men de waarheid blijft zoeken, vindt men steeds meer waarheid. Ik zeg het wel oneerbiedig, maar het is ook niet zo eervol om de waarheid te verwerpen en dan verleid te worden door een geest der dwaling, omdat men de leugen zou geloven. En niet meteen zeggen, er staat in 2 Thessalonicenzen 2 en het is van toepassing op een volgende bedeling. Het is in onze bedeling net zo goed het geval. Precies zo. Nou goed, terug dan maar naar dit schriftgedeelte dan. De Vader zoekt ook dezulken die hem alzo in geest en waarheid aanbidden. Luid die de waarheid zoeken. En daarna, God is geest. Dat is toelichting, God is geest en die hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en waarheid. Een geest die de waarheid zoekt. En dan maakt God zich inderdaad bekend. En daartoe hebben wij ontvangen die geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. 2 Korinthe 3. Hé, staat erbij. 2 Korinthe 3 vers 17. Heel goed. Dan heeft de vrouw nog een opmerking, een vraag namelijk. Vers 25. De vrouw zei tot hem, ik weet dat de Messias komt. Die genaamd wordt Christus. Ik neem maar aan dat Johannes dat erbij geschreven heeft. Ik weet dat de Messias komt. Die genaamd wordt Christus. Wanneer die zal gekomen zijn, zo zal hij ons alle dingen verkondigen. Want kijk, eerst vertelde de Heer Jezus haar over hoe dat zat met die mannen. Hij wist nog wat van haar. En zij concludeert, hij moet een profeet zijn. Daarna, op grond daarvan stelt ze hem een vraag met betrekking tot godsdienstige zaken. Dat is ook wel zo verstandig. Als je dan toch een profeet in de buurt hebt, je kunt beter naar dat soort dingen vragen. Hoe je God zou dienen. Hè, en hoe je tot God zou naderen. En de Heer geeft meteen een fundamentele antwoord. Ik denk dat het antwoord heel wat uitgebreider was dan het hier staat. Zoals meestal het geval is, maar in essentie staat het hier. Namelijk aan deze godsdienstcontinent. Dat zal niet langer op een of andere wijze aan plaats gebonden zijn. Hij doet dus nogal concrete uitspraken daarover. En de vrouw gaat dus een stapje verder. En zegt, ik weet dat de Messias komt. En wanneer die zal gekomen zijn, zo zal hij ons alle dingen verkondigen. En daarna zegt de Heer Jezus, ik ben het die met u spreekt. En daar kun je dus, als je wil, uitlezen dat de Heer Jezus zegt, ik ben de Messias. Daarna aarzel ik niet om te zeggen, nou ja, dan is dat vooruitgrijpend op wat binnen afzienbare tijd zal gerealiseerd worden. Vind ik geen enkel probleem. Maar toch moet ik dan die uitspraak toch eerst in de ware context plaatsen. Want de vrouw zegt, ik weet dat de Messias komt. Wanneer die zal gekomen zijn, zo zal hij ons alle dingen verkondigen. Maar voor zover wij weten en kunnen nagaan, is het een uitspraak uit Deuteronomium 18. Op basis waarvan de Samaritanen geloven, als de Messias komt, dan zal die alle dingen verkondigen. Ik vind het prachtig van uitspraak, eerst nog even, want de suggestie is dat in het Oude Testament dus bepaalde zaken niet geopenbaard zijn en dus verborgen zijn. En het idee is dus dat als een Messias komt, zal hij de verborgene dingen openbaren. En ik dacht dat wij dat ook geloven. Precies zo, toch? Nou goed. Maar dit geloof van deze Samaritanen in het algemeen en van de Samaritaanse vrouw in het bijzonder is, meen ik, ontleend aan Deuteronomium 18. Waar wij weer terechtkomen in een schriftgedeelte dat feitelijk al in Johannes 1 aangehaald werd. Toen aan Johannes de Doper gevraagd werd, zijt gij de profeet? En de vraag is, welke profeet? En het antwoord is dan, de profeet als Mozes die komen zou. En nu via Johannes 4 komen we daar ook terecht. Deuteronomium 18 namelijk vanaf vers 15. Waar de Heer zegt, een profeet uit het midden van u. Oh nee, waar Mozes zegt, sorry. Waar Mozes zegt, een profeet uit het midden van u, uit uw broederen, als mij, zal u de Heer uw God verwekken. Naar hem zult gij horen. naar alles wat gij van de Heer uw God aan horen hebt ten dagen der verzameling geëist hebt, zeggende: ik zal niet voortvaren te horen de stem des Heeren, mijn Gods. In ditzelfde grote vuur zal ik niet meer zien dat ik niet sterven. Toen zei de Heer tot mij: het is goed wat zij gesproken hebben. Een profeet zal ik hun verwekken uit het midden hunne broederen, als u. En ik zal mijn woorden in zijn mond geven, en hij zal tot hen spreken alles wat ik hem gebieden zal. Waarbij kennelijk deze laatste uitspraak, hij zal tot hen spreken alles wat ik hem gebieden zal, gelezen moet worden als: hij zal tot hen spreken alles. En ik zal het hem gebieden. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dat is in ieder geval de interpretatie van de Samaritanen. Zo van: er komt een profeet en die zal alles verkondigen. En als je dan vraagt: hoe kan dat dat die profeet alles verkondigt? Dan is het antwoord: omdat God hem alle dingen bekendgemaakt heeft. Dan wel geboden heeft. En we zouden dus niet lezen alsof er staat: hij zal tot hen spreken alles wat ik hem gebieden zal, in de zin van alleen dat wat ik hem gebieden zal. Zo van: dus een beperking. Het gaat juist om geen beperking. Hij zal alles bekendmaken. Het hangt samen met het idee, ook al in deze boeken, zelfs ook in Deuteronomium, dat bepaalde zaken verborgen bleven voor Israël enzovoorts. En ze zouden pas later geopenbaard worden. En dat is wat hier dan feitelijk ook gezegd wordt. Hij zal tot hen spreken alles wat ik hem gebieden zal. Enzovoorts. En het zal geschieden, de man die niet zal horen naar mijn woorden, die hij in mijn naam zal spreken, van dien zal ik het zoeken. Enzovoorts. En daarna zijn we weer terug in Johannes 4. Bij de vraag van de Samaritaanse vrouw: ik weet dat de Messias komt. Wie? Nou, degene die ons alle dingen zal verkondigen. Waarna de Heer zegt: dat ben ik, die met u spreek. En dat betekent dat niet noodzakelijk de uitdrukking: ik ben het die met u spreek, meteen betekent: ik ben de Messias. Het kan ook gewoon betekenen: ik ben degene die alle dingen zal verkondigen. Dan wel zal verkondigen. Daar was hij hier ook op zekere wijze mee bezig. En hij zal bovendien ook de Messias zijn. Maar het gaat nog om twee dingen eigenlijk. De profeet, enerzijds de profeet in Deuteronomium 18. En anderzijds de Messias. Het aardige was trouwens dat toen de Joden aan Johannes de Doper vroegen wie hij was, was een van de vragen: bent u de Messias? En de andere was: bent u de profeet? Waarmee toch gesuggereerd wordt dat naar Joodse maatstaven dat twee verschillende figuren waren. Dan wel zouden zijn. En bij deze Samaritaanse vrouw is de profeet als Mozes gewoon de Messias. Het is dezelfde. Nou goed, de Messias was hij nog even niet. Maar hij was wel degene die alle dingen zou verkondigen. En dat is ook wat hij gedaan heeft, want voor zover later gemeentelijke waarheid geopenbaard wordt die voorheen verborgen was, laat ook de schrift er geen twijfel over bestaan dat die verborgene dingen, zoals geopenbaard later door Paulus en de apostelen, dat die ontleend zijn gewoon aan de woorden van de Heer Jezus, die er het eerst over gesproken heeft, openlijk. En daar gaat het erom. Hij zal u dus alle dingen verkondigen. Dat is wat hij gedaan heeft. Waarbij het aardig is dat in ieder geval deze Samaritaanse vrouw de Heer Jezus erkent. Niet alleen als profeet van God gezond of leraar van God gezond, maar feitelijk al als de Messias, terwijl hij door de Joden nog steeds verworpen wordt. En dat is natuurlijk de belangrijke achtergrond van de geschiedenis. Maar daarover hebben wij het weer na de pauze. Nadat de Heer gezegd heeft: ik ben het. Ik ben het. Ik ben het. Die met u spreekt, staat er in vers 27. Daarop kwamen zijn discipelen enzovoorts kwamen weer terug. En het verhaal van de vrouw gaat dan verder in vers 28. Waar staat: zo verliet de vrouw dan haar watervat. Wel een prachtige uitspraak. Ik heb wel eens uitbeeldingen gezien van deze geschiedenis. En daar vind je altijd dat watervat. Hè? De vrouw terug naar zich en het watervat laat ze liggen. Heeft ze niet meer nodig of zoiets. En ze horen het ook, want als u mij vraagt, dat watervat, is natuurlijk toch ook een beeld van de wet, van eigen werken, van eigen inspanning om het leven te verwerven, eeuwig leven te verwerven, enzovoorts. Maar na dit gesprek, nadat ze vindt de Messias, althans degene die alle dingen zou verkondigen, staat de vrouw verliet haar watervat en ging heen in de stad en zei tot de lieden, komt, ziet een mens. Zie. Niet God, niet de Zoon van God, niet God de Zoon. Ziet, een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus? Men verwachtte dus inderdaad de mens, dan wel een mens, als Messias. In ieder geval, de Samaritanen verwachten dat. En dan staat er, zij dan gingen uit de stad en kwamen tot hem. Gingen naar hem toe. Zo hoort het ook, ik vind het een prachtig verhaal. Want ze moeten allemaal uitgaan buiten de legerplaats. Om toch de stad verlaten. Om zich te melden bij de Heer Jezus. Zij dan gingen uit de stad en kwamen tot hem. En daarna gaat het verhaal verder in vers 39. En, want eerst hebben we dan het gesprek tussen de discipelen en de Heer Jezus over de spijs. Maar van de spijs springt de Heer Jezus meteen over naar de oogst. Daar komt per slot het brood vandaan, oorspronkelijk. En zegt in vers 35, zegt gij lieden niet, het zijn nog 4 maanden en dan komt de oogst. Het is een heel eenvoudige uitspraak. De uitspraak is gewoon, na 4 maanden komt de oogst. Wij in het Nederlands zeggen dan, de kost gaat voor de baat uit. Of zoiets. Dat wil zeggen dat het tijd neemt voor je investeringen terugverdient. Dat is eigenlijk het hele verhaal. De oogst komt pas na 4 maanden. Men moet eerst zaaien, de akker bewerken zal ik maar zeggen. En uiteindelijk zaaien. En dan moet men 4 maanden wachten om te kunnen oogsten. Dat is het eenvoudige idee. En dat, is ook, dat blijkt ook in overeenstemming te zijn met de toelichting die de Heer geeft. De Heer zegt, gij hebt zo'n spreekwoord, na 4 maanden komt de oogst. Ziet, ik zeg u, hef uw ogen op en aanschouw de landen, want zij zijn al reden wit om te oogsten. Met andere woorden, die periode waarin men zou moeten wachten op de oogst is inmiddels voorbij. Voor zover er gezaaid zou worden, is dat gebeurd, is het in het verleden gebeurd, gaat nu inderdaad om het oogsten. En daarvan staat dan, in vers 36... Die maait ontvangt loon en vergaat het vrucht ten eeuwige leven. Want de oogst is een beeld van de voleinding der eeuw. Als er oogst is, is er dus nieuw leven, is de gedachte. En dat de oogst de voleinding der eeuw staat in Matthäus 13. In de verklaring van de gelijkenis van, nou, gelijkenis van de zaaier of die van het onkruid. Maar in de praktijk allebei natuurlijk gewoon. En er staat dan, die maait ontvangt loon, opdat zich tezamen verblijden, vers 36, beiden die zaait en die maait. Want hierin is die spreuk waarachtig, de een zaait, de ander maait. Want dat is die spreuk, hè? De een zaait, de ander maait. En de gedachte is dat de zaaier, zowel als de maaier, hoewel ze optreden in verschillende tijden uiteraard, en ook totaal verschillend werk doen, eigenlijk niettemin allemaal uitzien naar de oogst, daar gaat het om. En voor zover ze loon ontvangen, komt dat loon tot stand in de oogst inderdaad. Waarna de Heer zegt in vers 38, ik heb u uitgezonden om te maaien. Hetgeen gij niet bearbeid hebt, dat wil zeggen, jullie moeten maaien, maar jullie hebben niet gezaaid. Ik heb u uitgezonden om te maaien, hetgeen gij niet bearbeid hebt. Anderen hebben het gearbeid en gij zijt tot hun arbeid ingegaan. En de gedachte is een heel eenvoudige. Dat wat de discipelen zouden doen, vooral uiteraard na de opstanding van Christus pas. Wat de discipelen zouden doen zou zijn maaien. Want voor zover van zaaien sprake was, was dat in overdrachtelijk gezegd de voorgaande 4 maanden. Maar als u mij vraagt, die voorgaande 4 maanden zijn of de voorgaande 4000 jaar. Of het zijn de voorgaande 4 bedelingen, want dat kan ook nog. Maar als die 4 voorbij is, dan komt de oogst, de 5. Inderdaad, ja. Ik slik er hem in, maar ik zag hem op je lippen komen. Ja, na de 4 komt de 5 en de 5 is inderdaad de oogst, nieuw leven, nieuwe schepping, enzovoort. Nieuwe verbond ook in het bijzonder. En daar gaat het om. De tijd van Oosten is aangebroken. Waarna wij ons afvragen waarom dat hier allemaal vermeld wordt. Wel, de eenvoudige gedachte is deze, dat er nou eenmaal geoogst gaat worden. Het is de tijd daarvoor en het gaat dus inderdaad gebeuren. Waar dan ook. Want het mag dan zo zijn dat de zaligheid uit de Joden is en daar zijn oorsprong vindt, is zeker niet beperkt tot de Joden. En het strekt zich uit ook tot Samaria. En dan daarna alsnog natuurlijk tot de einden der aarde. Zo eindigt dit schriftgedeelte trouwens ook. Maar daar hebben we het nog over. Er staat dan in vers 39. En vele der Samaritanen uit die stad geloofden in hem om het woord der vrouw die getuigde. En die vrouw had gezegd, hij heeft mij gezegd alles wat ik gedaan heb. Dat beantwoordt kennelijk zo sterk aan de Samaritaanse Messias-verwachting min of meer voldoende is om in de Heer Jezus de Messias te zien. En ik moet er meteen bij zeggen dat dat toch heel wat anders klinkt en eruit ziet dan de Joodse Messiasverwachting. De Joodse Messiasverwachting is sterk gericht op de wereld, politiek zal ik maar zeggen, koninkrijk en wat iets meer zei, het herstel van de troon van David enzovoorts. Eigenaardig genoeg dat de christelijke ideeën over de Messias, dat zijn vaak ook weer hele andere. Ik weet het nooit helemaal zeker wat men erbij denkt, maar de Messias, de Christus, ik geloof dat men dan hoofdzakelijk denkt aan wat men gewoonlijk noemt de tweede persoon van de Godheid, wat het ook wezen mogen, zoiets. Maar ook dat is een volstrekt onbijbels gegeven. Op dat idee kom je op grond van de oud-testamentische uitspraken in ieder geval niet. Daar gaat het maar om. Wel op het idee van hij zou een koninkrijk hebben. Hij zou de troon van David weder oprichten. Natuurlijk, het is min of meer logisch dat de Joden die gedachte bewaard hebben. Het is ook logisch dat diezelfde gedachte bij de Samaritanen niet zo'n grote rol speelt. Zij zijn immers geen Joden en Jeruzalem is voor hun het buitenland enzovoorts. Zodat het betrekkelijk voor de hand ligt dat zij wat andere klemtonen leggen waar het gaat om de Messias die zij verwachten. Hoe dan ook, zij verwachten een Messias die heel de waarheid zou openbaren. Ook dat wat voorheen verborgen was. En dat is inderdaad correct. En wat ons betreft, wat ons christenen betreft, onze Messias is ook inderdaad degene die ons geopenbaard heeft, de dingen die van oudsher verborgen waren. Wat dat betreft past dat heel goed. Voor ons is hij ook niet in de eerste plaats degene die de vervallen troon van David, vervallen hut van David, zo je wil, zou herstellen. Dat is hij wel, maar dat komt voor ons in ieder geval niet op de eerste plaats. Maar wij kennen wel degelijk de Heer Jezus als degene die de verborgenheden openbaart. Dat wordt weliswaar dikwijls weggeredeneerd, maar het is een volstrekt bijbelse waarheid dat God tot ons spreekt in onze dagen in het bijzonder. Dat God tot ons spreekt door de Zoon. En dat ons, dat een van onze zegeningen is in Christus, dat God ons de verborgenheid van zijn wil heeft bekendgemaakt. En dat God weliswaar in het verleden sprak tot de Vader door de profeten, maar in onze dagen spreekt hij tot ons door de Zoon. Zo is het nou eenmaal. En hij openbaart dus inderdaad de verborgene dingen. Dat is ook wat Paulus ervan schrijft. Hij zegt, dingen zijn begonnen verkondigd te worden door de Heer zelf. Daarna door degenen die hem gehoord hebben, enzovoorts. Dat is de volgorde. Dat wil zeggen, voor ons is hij toch ook degene die ons alles openbaart. Ook dat wat verborgen was. Alleen de vrouw past het heel persoonlijk op, vat het heel persoonlijk op in vers 39 en zegt, hij heeft mij gezegd alles wat ik gedaan heb. Maar er kwam uiteraard nog veel meer. Daarna staat er in vers 40, als dan de Samaritanen tot hem gekomen waren, begrijp je goed, het waren de inwoners van Sichar, of van Sichem. Maar let op hoe ze toch steeds Samaritanen genoemd worden. Hè? De naam van de oude hoofdstad van Tienstammenrijk. En dus met verwijzing naar het Tienstammenrijk. Als dan de Samaritanen tot hem gekomen waren, baden zij hem dat hij bij hen bleef. En hij bleef al daar 2 dagen. Als u mij vraagt, schitterende uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling. Want via Samaria komen we via Efraïm, via de 10 stammen, dus terecht bij inderdaad de gemeente. En hij is bij ons 2 dagen. De bekende 2 dagen van 1000 jaar dan. Hetzelfde als de 2 jaren van Paulus in Rome in zijn eigen gehuurde woning. Nou, het was zijn gevangenis, maar vooruit. Die 2 dagen zijn dat, hè? 2 maanden, 2 jaren, wat het maar is. 2 jaren van Paulus in Efeze bijvoorbeeld. Heb je er nog eentje? Hij bleef dus al daar 2 dagen. Wat hij daar gedaan heeft, wij weten alleen dat hij tot hen gesproken heeft. Wat hij gesproken heeft, weet ik niet. Staat er niet bij. Blijft dus inderdaad verborgen. En dat is ook al een aardige verwijzing naar onze tegenwoordige bedeling. 2 dagen lang is de Heer zoek. Hij is niet in Judea, niet in Jeruzalem. Hij is op een of andere wijze ondergedoken in Samaria. Wat hij daar deed, weten we niet. Maar hij sprak tot hen. Toch? Dat is leuk, want van Paulus in Efeze staat dat hij daar dagelijks, 2 jaar lang, dagelijks onderwees. Hè? In de school van ene Tyrannus. Toch? En van Paulus staat in Handelingen 28, de laatste verse, dat hij 2 jaren bleef in zijn eigen gehuurde woning, handelende over het Koninkrijk Gods. Spreken dus. Spreken van de woorden Gods. Het is kenmerkend voor onze tegenwoordige bedeling, waarin de Heer tot ons spreekt. Nou, niet op zo'n heel mystieke wijze. Hij doet het via het woord, maar hij doet het wel. En daar gaat het maar om, hè. En dan staat er, en er geloofden er veel meer om zijn woords wil. Er kwamen erbij. En ze zeiden tot de vrouw, wij geloven niet meer om uw zeggens wil, want wij zelven hebben hem gehoord en weten dat deze waarlijk is de Christus, de zaligmaker der wereld. Dat werk tot zaligheid moest inderdaad in essentie nog gebeuren. Zijn lijden en dood waren nog steeds toekomst, ook hier. En zijn opstanding dus uiteraard ook. Zalig maken der wereld was hij in concreto, of de facto moet ik eigenlijk zeggen, nog niet. Maar hij zou het zijn, en dat is wat zij geloofden. Uiteraard hetzelfde geldt net zo goed voor de Christus, op precies dezelfde grond. Hij zou het zijn, maar dat hij het zou zijn, dat is wat zij geloofden. Maar de aardigheid is natuurlijk, wat ze hiervan zeggen. Er staat... En ze zeggen tot de vrouw, wij geloven niet meer om uw zeggens wil, omdat je het ons gezegd hebt, want wij zelf hebben hem gehoord. En dus wordt in het verhaal de vrouw nu vervolgens gepasseerd. Schitterend verhaal, want de vrouw fungeert alleen even als verbinding tussen de Heer en deze Samaritanen. En daarna verdwijnt zij van het toneel. Dat is eigenlijk het verhaal. En daarmee zijn we terecht bij zoveel andere bijbelse gelegenheden, waarbij sprake is van iemand die de verbinding even legt en daarna van het toneel verdwijnt, dan wel vergeten wordt, dan wel gepasseerd wordt. En meestal zijn dat mannen en heten zij Jozef. Ja, precies. En hij vergat, de schenker, hij vergat Jozef. Weg. Maar hij was wel degene die er even tussen zat. En hetzelfde geldt voor de Heer Jezus, de zaligmaker der wereld, die in deze wereld kwam, wel degelijk via ene Jozef, die daarna gewoon weer vergeten wordt en geen rol speelt van enige betekenis meer. Zo gaat dat. En het herhaalt zich in de persoon van Saulus, die Paulus werd. Dat gebeurde wel degelijk via ene Jozef, die wij meteen vergeten. En zelfs onder zijn andere naam vergeten wij nog, Barnabas. Maar ja, Barnabas was mentor van Saulus van Tarsus, om zo te zeggen. Barnabas was degene die Paulus introduceerde in Jeruzalem, bij zowel Petrus als Jacobus. En het was nog later was het diezelfde Barnabas die Saulus van Tarsus weer haalde uit Tarsus, want hij was gewoon terug naar huis gegaan enzovoorts. Het was die Barnabas die Saulus thuis ophaalde en meenam naar Antiochië. En van daaruit werden Saulus, Paulus en Barnabas uitgezonden van Gods wegen op zendingsreis. Maar dat was ook maar 1 keer, want de keer daarop ging Paulus alleen. En daarna verdwijnt deze Barnabas van toneel. Maar hij heette Jozef. Staat er ook maar 1 keer. Maar zo was het nou eenmaal. En dat is elke keer precies dezelfde waarheid. En die andere Jozef, die, dat weten we niet eens. Die wordt ons alleen geïntroduceerd. Bij de kruisafname heet dat. En we vinden het aardig dat er staat in Jesaja over de Heer Jezus. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Dat was dan Jozef van Arimathea. Maar daarna horen we er ook niks meer van. En we weten niet eens wat hij verder gedaan heeft. Maar de naam is voor altijd verbonden aan de introductie van de Messias in de wereld als zodanig. Toen de Heer opstond uit de dood en dus wedergeboren werd, was dat in het graf van Jozef van Arimathea. En vervolgens maakte hij zich bekend aan een vrouw in de hof van nog steeds Jozef van Arimathea. En werd hij aangezien voor de hovenier van Jozef van Arimathea enzovoorts. En dat is natuurlijk typologie, want het was in werkelijkheid niet zozeer Petrus, maar het was Jozef van Arimathea die het evangelie binnen de kortste keren bracht naar de heidenen. Diezelfde Jozef, maar dat staat niet meer in de Bijbel. Maar daarom is het wel bekend. Zie? En daarna vergeten we hem ook. En de laatste variant is altijd deze. Dat wat men toen nog wist, is men nu vergeten. Namelijk dat al die westerse volken, Kelten en daarna de Angelen en Saxen enzovoorts, dat dat inderdaad de zogenaamde Jozefvolken zijn, zo worden ze soms wel eens genoemd. De afstammelingen namelijk van de 10 stammen van Israël. Een deel hebben dus aan Jozef als de eerstgeborene. In Bijbelse tijd, ook in Nieuwtestamentische tijd, wist men dat kennelijk. In onze dagen is men dat gewoon weer vergeten. Dat geeft het niks. Dat is volkomen Bijbels. Dat het speelt ook daarna geen rol meer van betekenis. Maar oorspronkelijk wel. En daar gaat het om. En dat is wat hier ook uitgedrukt wordt in de geschiedenis van deze vrouw. Zij is degene door wie deze Samaritanen geconfronteerd worden met de Heer Jezus Christus. Daarna wordt ze uitdrukkelijk aan de kant geschoven. Het speelt geen rol van betekenis meer. Maar toch, daar gaat het over. Voor de goede orde, als u mij zou vragen hoe heette deze vrouw, dan heette ze of Dina of Maria. Een van de twee. Maar dat bedoel ik niet al te serieus natuurlijk. Dus of Dina. Ja. Het was ook een 13e van Jacob. En die werd verbonden met Sichem. Lees het maar na. In Genesis. En later was het een andere 13e van Jacob. Namelijk Ephraim. Die verbonden wordt met Sichem. Hier in elk geval. Nou, dat is dus Dina. Of gewoon Maria. Want Maria is de naam van de vrouw die in beeld is van die 10 stammen immers. Hè? Nou goed, maar ik laat het maar weer buiten beschouwing, want het is altijd een lang verhaal als ik het helemaal moet uitleggen. Maar de Samaritanen zeggen dan, wij weten dat deze waarlijk is de Christus. Dat wil zeggen, de Christus naar hun verwachting. En die verwachting is inderdaad correct. Het meest opmerkelijk is dat er dan achter staat de zaligmaker der wereld. Want kennelijk, naar Samaritaanse maatstaven is de Messias primair de zaligmaker der wereld. En dat is wat een inderdaad onderscheidt van de Joden. Want voor de Joden is de Messias primair de erfgenaam van David. Al of niet letterlijk qua afstamming, want dat neemt men het ook niet zo nauw mee. Maar in ieder geval de Messias is degene die Israël zal verlossen. En het koninkrijk van een Joodse koninkrijk zal herstellen enzovoorts. Dat is de Joodse verwachting. Een letterlijke afstamming van David heeft men daarbij gewoonlijk al lang opgegeven. Om de eenvoudige reden dat men natuurlijk al 2000 jaar geen geslachtsregisters meer heeft. En het toch niet kan bewijzen. Dus dan valt het idee langzamerhand. Maar naar de maatstaven van de Samaritanen is hij niet de Joodse koning of iets dergelijks. Maar hij is de zaligmaker der wereld. En dat is ook correct. En zoals gezegd, voor ons is hij dat ook in de eerste plaats. Zaligmaker der wereld. Ik hoop tenminste dat ik het mag uitspreken zonder beschuldigd te worden van leer van alverzoening. Maar zaligmaker der wereld. Voor zover de wereld zalig wordt, is het door hem. En uiteindelijk blijkt er alleen maar een zalige wereld over te zijn, aan het eind van de heilsgeschiedenis toch? En het is ook door hem. Dus ik kan niet missen. Dat is ook een volstrekt bijbels gegeven. Zaligmaker der wereld, dat is naar hun maatstaven de Messias. Wat er verder van deze mensen geworden is, weten wij dus niet. Hier houdt gewoon het verhaal op enzovoort. Wel wijs ik erop dat langs verschillende omwegen de term Samaritaan natuurlijk nog wel een paar keer in het Nieuwe Testament voorkomt, in de geschiedenis van de Heer Jezus. Bij één gelegenheid wordt hij zelf een Samaritaan genoemd. Omdat hij wel iets Joods had in zijn leer, maar het was toch niet zo heel erg Joods als ze dachten dat het moest zijn. Toen beschuldigden ze hem ervan dat hij een Samaritaan was. Nou ja, in religieuze zin dan. En als ik het zo lees, kan ik dat niet meteen als een belediging beschouwen. Maar men noemde de Heer een Samaritaan, dat is wel een aardige. Aan de andere kant vinden wij bovendien de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. En daarin is hij dus ook een Samaritaan. Want ja, hoe je dat ook draait, die barmhartige Samaritaan, daar bent u niet, daar ben ik niet, dat is gewoon de Heer Jezus. Toch? Dat is toch niet zo moeilijk? Nou goed, hij is in ieder geval degene die ons verlost heeft uit de macht van de dood, uit moordenaarshanden enzovoort. En ons voor 2 dagen in de, wat was het, twee dagen? Voor 2 dagen in de herberg gezet heeft, enzovoort, kan dat niet missen. Toch? Die barmhartige Samaritaan is dat. En je zou dus daar ook meteen de vraag moeten stellen, maar waarom vertelt de Heer die gelijkenis en waarom stelt hij zichzelf daarin voor als een Samaritaan? Ja, zegt men dan, omdat de Samaritanen veracht werden door de Joden. Dan had hij zich net zo goed kunnen voordoen als de een of andere Griek of Heiden, want die worden nog meer veracht dan de Samaritanen. Ik bedoel, dat is een slecht argument. Ja, als je het niet anders weet, dan kom je niet verder dan zo. Maar het idee is natuurlijk dat de Heer Jezus weliswaar enerzijds is de zoon van David, die de troon van David zal herstellen. Maar aan de andere kant is hij net zo goed degene die in Israël het eerstgeboorterecht ontvangt en daarom geassocieerd wordt met Jozef en dus met Efraïm en dus met Samaria. Zo zit het nou eenmaal. Een Samaritaan. Niet in de eerste plaats Joods, maar in de eerste plaats de eerstgeborene. Op grond van de beloften Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Efraïm en zo verder. En verder wijs ik er dan maar op dat op dezezelfde plaats hier bij Sichem Jozef begraven is geworden. En dat op dezezelfde plaats bij Sichem de splitsing tussen 2 en 10 stammenrijk tot stand kwam. Dat wil zeggen, de splitsing waarbij Juda zich afscheidde van Israël. Want zo was het. Enzovoorts. Gebeurde ook allemaal hier. Het was ook hier bij Sichem dat ooit de eerste koning van Israël gekroond werd. Hoe heette die? Abimelech, ja. Dat was de eerste koning van Israël. Dat was hier, zeker. Allemaal hier bij Sichem. Dus ja, in de geschiedenis van Richteren. Zoon was geloof ik van Gideon, als ik me goed herinner. Nou, in elk geval, speelt een belangrijke rol in de geschiedenis. En daar gaat het maar om. Het wijst allemaal op de situatie zoals we die in onze dagen kennen. Daarna hebben we nog een heel mooie. Dat is de genezing van 10 Melaatsen. Dan moet je het al weten natuurlijk. Hè? De genezing van 10 Melaatsen. Ze gingen weg om zich aan de priester te laten zien, want zo was dat volgens wet of voorschrift. En toen ze terugkwamen, was er maar 1. Zeg ik altijd. Zo staat het niet, maar zo zeg ik het altijd. Er kwam er maar 1 terug bij de Heer Jezus om hem te bedanken. En toen zei de Heer Jezus geloof ik zoiets van, waar zijn nou de andere 9? En dan zeggen we, ja, die hadden ook terug moeten komen. En dan denk ik, ja, zo gemakkelijk is dat probleem niet. Dus ik vind het een soort van grap. Er waren er 10, ze worden genezen en dan is er maar 1. En dan is de vraag, waar zijn die andere 9? Het antwoord is, die 10 zijn tot 1 geworden. Want die 10 zijn een beeld van de 10 stammen van Israël en die 1 die terugkomt is een beeld van de gemeente die daaruit tot stand gekomen is. En van die ene die terugkwam staat, en hij was een Samaritaan. En dat bewijst wat ik nu net gezegd heb, dus. Dat was een Samaritaan. Geboren uit het instammen van Israël. Dat is het idee. En daarom speelt Samaria zo'n belangrijke rol in deze nieuwtestamentische geschiedenissen. En zoals ik al gezegd heb, een en ander wordt natuurlijk bevestigd in wat er nu verder volgt. Daar ga ik toch niet meer uitgebreid op in. Maar wat er nu verder volgt is de genezing van de zoon van de koninklijke hoveling, zo heet dat. De koninklijke, eigenlijk, gewoon. Eveneens weer in Cana, waar eerder al water in wijn veranderd was enzovoorts. En de aardigheid is dat daar sprake is van een koninklijk iemand. Men heeft er een hoveling van gemaakt en dat zal ook wel. Maar er staat gewoon een koninklijke. Die een zoon had en dus een erfgenaam, maar die zou sterven. En de aardigheid is dat die koninklijke hoveling bij de Heer komt en zegt: kom af eer mijn kind sterft. En de Heer Jezus zegt: ga heen, uw zoon leeft. Enzovoort. En die zoon, die krijgen we dus helemaal niet in beeld. Die blijft weg op de achtergrond. Wij zeggen dan: hij wordt op afstand bediend, genezen. He? Toch? Dan moet je je goed voorstellen wat er gebeurt. Het is wel een discussie, maar het gaat over een die helemaal niet geïntroduceerd wordt, die we helemaal niet kennen enzovoort. Maar niettemin wordt hij genezen. Iemand die verre is dus. En hier staat het niet eens zo uitgebreid, maar in andere verslagen van dezelfde gebeurtenis staat het veel uitgebreider. Daar is het zelfs die koninklijke hoveling. Bij de gelegenheid heet hij dan een centurion of iets dergelijks. Hè? Want dat was zijn rang als koninklijk hoveling kennelijk. Die zegt zelfs: ja, maar u kunt het ook op afstand doen. U hoeft niet helemaal te komen. U kunt ook uw machtswoord spreken. Want zegt hij: als ik hard roep geef acht, dan klapt iedereen in de houding. En dat is wat het woord doet. Nou ja, iets dergelijks zegt hij toch. Dus ik heb ook mensen onder me luisteren naar mijn woord. Enzovoorts. En inderdaad, de Heer spreekt een woord en de zoon, de knecht of wat maar was. Maar in ieder geval, de erfgenaam wordt genezen. Op afstand, iemand die ver is, ze weten niet eens waar. En daar gaat het maar om. Het is de uitbeelding nogmaals van precies dezelfde waarheid. Want wat in Israël, in Jeruzalem, in Judea en ook letterlijk in Samaria eigenlijk niet gebeurde, gebeurde elders ter wereld wel. Op afstand. We horen er ook verder niet van. En terwijl wij in de Bijbelse geschiedenis lezen over wat er in Jeruzalem en omgeving gebeurt, vindt er op afstand een werkplaats. Inderdaad, wat in de Bijbelse annalen dan daarna niet meer vermeld wordt, maar wat we wel degelijk uit de geschiedenis, kerkgeschiedenis, dan wel ongewijde geschiedenis kennen. En daar gaat het maar om. Waarbij de uitdrukking de zaligheid is uit de Joden, uit vers 22, dus nog een andere betekenis krijgt. Want men kan hem lezen als dat de Joden de oorsprong zijn van de zaligheid, uit in de betekenis van op grond van. Maar je kunt hem ook veel negatiever lezen en zeggen: de zaligheid is uit de Joden. En daar hebben we nog wat paralleltesten voor. Namelijk, het koninkrijk God zal van uw lieden worden weggenomen en gegeven worden aan een ander volk. 10. Heidensvolk, mijn laatste, 10 laatste. Zal gegeven worden aan een ander volk dat wel zijn vrucht voor zal brengen. 1. Samaritaan. Maar goed. En dus uit de Joden in de negatieve zin van het woord. Zo kan het ook. En dat kan ook niet missen, want dat vinden we ook in Handelingen vermeld. Want het is niet zo dat in Handelingen verteld wordt hoe het evangelie zich uitbreidt vanuit Jeruzalem naar Samaria. Zo lezen we hem graag en per traditie, maar dat is niet het geval. Wat er in werkelijkheid gebeurt, is dat het evangelie uit Jeruzalem verdwijnt en zich verplaatst naar Samaria. En in feite nog veel verder weg natuurlijk. Want dat evangelie in Samaria kwam, was niet het resultaat zozeer van de zendingsactiviteiten vanuit Jeruzalem, maar was vanwege het feit dat de gelovigen uit Jeruzalem verdreven werden en zo in Samaria terechtkwamen. Toch? En dus was het een verplaatsing. En dat is een wat negatievere uitleg van de uitdrukking, want de zaligheid is uit de Joden. En de aardigheid is dan dat ook daar in Handelingen 7 en 8 enzovoorts, waar het evangelie in Samaria terechtkwam, dat niet voor het eerst gebeurt. Want ik blijf volhouden dat de schrift leerde dat gemeentelijke waarheid voor het eerst verkondigd, dan wel geïllustreerd is geworden door de Heer Jezus zelf. In elk geval, begrijp je me goed, in oud-testamentische tijd ook, maar waar het gaat om de prediking ervan, gebeurde het aanvankelijk door de Heer, zij het dan terughoudend en bedekt, en later werd het uitgebreider gedaan door de discipelen die achteraf zijn woorden ineens begonnen te begrijpen, want dat staat gewoon zo in de Bijbel. En zelfs de verplaatsing dus van het evangelie van Jeruzalem naar Samaria in Handelingen had al plaatsgevonden, eigenlijk in de dagen van de Heer Jezus, hier vermeld in Johannes 4. Toch? Hier was het al gebeurd. Hij verdween uit Jeruzalem, waar hij om een of andere reden niet geëerd was, of zoiets. Maar hij verdween uit Jeruzalem en ging inderdaad naar Samaria in de eerste plaats. En daar werd hij als de Messias zo zonder meer herkend en aanvaard. Hij was het weliswaar nog niet, maar ze herkenden hem gewoon als degene over wie de profeten gesproken hadden en die waarover de wet gesproken had enzovoorts. En dat had eigenlijk, theoretisch, maar dat had eigenlijk binnen het Jodendom ook moeten gebeuren. Ze zouden hem hebben kunnen herkennen als de Messias. In de eerste plaats namelijk was de tijd daarvoor aangebroken. Ik zeg altijd, dat kan je gewoon uitrekenen. Misschien niet op het jaar nauwkeurig, maar daar zit ik helemaal niet mee. Het hoeft ook niet op een jaar nauwkeurig. Maar ze konden het uitrekenen op basis van de oud-testamentische profetieën en aangekondigde chronologie. Dat is geen enkel probleem. Ze hadden in hun dagen dus moeten uitkijken naar, is hij er al misschien of niet, enzovoorts. En dan zou het helemaal niet moeilijk geweest zijn om hem als zodanig te herkennen. Ik bedoel, zijn optreden in het volk en in het land was dermate demonstratief, dat ze hem zo zonder meer zouden moeten herkennen. Iedereen hoorde ervan, dat kon niet missen, enzovoorts. Dat gebeurde echter niet, ze herkenden hem niet als zodanig, maar hier deze Samaritanen wel. En zo is het inderdaad gegaan. Hij kwam hier in de wereld en hij werd inderdaad de Messias en de zaligmaker der wereld. En het vervolg op het verhaal is dat de Joden als zodanig, als volk, hem niet liefden. Maar de zaligheid kwam terecht heel ergens anders, zeg maar in Samaria. Maar ik bedoel het dan overdrachtelijk. Daarna zijn ook wij dat vergeten, vind ik op zich ook niet zo erg. Maar het is natuurlijk toch een schitterend verhaal, omdat het illustratie is van de wijze waarop wel degelijk de oud-testamentische profetieën met betrekking tot Samaria, dan wel met betrekking tot Efraïm of Jozef, vervuld zijn geworden in onze dagen. En zoals gezegd, dat is waarschijnlijk de minst bekende Bijbelse waarheid. Enerzijds of anderzijds, het is de grootste verborgenheid van heel de heilsgeschiedenis, denk ik wel eens. Maar daarom vind ik hem persoonlijk ook zo mooi. Nou goed, wij zullen het hierbij laten voor vanavond. En de Heer danken. Ja, Heer Jezus, wij danken u dat wij u mogen kennen en kunnen kennen als de Messias. Als de profeet die gezonden zou worden zoals Mozes. Als de zaligmaker der wereld. We danken u dat we u kennen als de van God gestelde Zoon, als koning uiteindelijk over heel de wereld en over alle volken en als de rechter over levenden en doden. We danken u dat we u mogen kennen in de eerste plaats ook als onze persoonlijke verlosser. En u mogen kennen als ons hoofd en als onze Heer, degene die tot ons spreekt en die ons doet verstaan de dingen die ons van God geschonken zijn. We danken u dat we ook vanavond dat woord mochten openen en bepaald mochten worden bij uzelf en bij wie u ook voor ons bent. Wij danken u dat u ons ook alle dingen wilt verkondigen. Wanneer wij onze harten openstellen voor u en uw woord, dat u zich aan ons bekend maakt en de verborgenheden van Gods wil ook aan ons wil openbaren. We danken u daarom dat we u mogen kennen en onze harten mogen laten vullen met uw woord, opdat het onze zielen zou zalig maken. We danken u dat wij ook niet alleen vanavond, maar in het algemeen dat woord hebben en mogen openen. En dagelijks mogen onderwezen worden door u via dat woord wat u ons hebt nagelaten. Opdat we niet zouden aanmerken de dingen die wij zien, maar in tegendeel zouden aanmerken de dingen die wij niet zien en die eeuwig zijn. En opdat we daardoor altijd goede hoop zouden hebben en niet zouden vertragen. Wij danken u dan voor de kracht die u ons via dat woord ook geeft. Voor de zekerheid die we daaruit mogen putten. En voor de zekerheid die we mogen hebben dat al Gods beloften in Christus ja en amen zijn. Wees u dan ook ons nabij, Vader, in de dagen die voor ons liggen. Versterkt u ons met uw kracht en met uw geest. Opdat we onze verwachting zouden stellen op u die gesproken hebt en die ons in Christus hebt gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel. Amen.